Hoofdstuk 5. Slaap, stress en stemming. Slechte slaap betekent minder verzadigd en meer trek. Slaap is één van de eerste dingen die ontspoort tijdens de overgang. Opvliegers en hormonale shifts kunnen je nachtrust flink slopen. Je wordt wakker in het zweet, je piekert, je slaapt onrustig en je komt niet meer in diepe slaap. Meerdere studies tonen aan dat slechte slaap en een verstoord dag-nachtritme, je interne klok, direct gelinkt zijn aan vettoename. Want je biologische klok regelt meer dan alleen je slaaptijd. Het stuurt ook je honger, humeur en verzadiging. Je verzadigingshormonen zakken. Je hongerhormonen schieten omhoog. En je wordt emotioneler en eetlustiger. Dit is geen wilskrachtsprobleem. Dit is biologie. In een interessant onderzoek sliepen mannen slechts 4 uur per nacht in plaats van 8. Gevolg? Ze aten gemiddeld 559 calorieën meer dan normaal. Ze voelden voor ontbijt en diner aanzienlijk meer honger. En per dag zaten ze gemiddeld 444 calorieën boven hun onderhoudsniveau. Reken dat door over een jaar en je komt, theoretisch gezien, uit op maar liefst 21 kilo vettoename. Puur door slaaptekort. En dit is niet alleen het geval bij mannen. In een onderzoek met 14 gezonde vrouwen die 4 nachten veel te weinig sliepen, gebeurde dit. Ze aten 20% meer calorieën. Al bij 1 tot 2 uur slaaptekort per nacht eet je de volgende dag gemiddeld 300 calorieën meer. En stijgt je insulineresistentie met 20-30%. Het goede nieuws? Zodra je je slaap herstelt, verbetert je vetverdeling en bloedsuikerregeling, zelfs zonder dieetveranderingen. Dit hoofdstuk samengevat in 3 zinnen. Hormonale chaos zorgt voor slapeloze nachten en dit zorgt weer voor een hongerig brein. Slaapgebrek maakt je hongerig, emotioneel en ongeremd. Minder slaap is meer vet plus meer insulineresistentie.
Minder slaap is minder beweging, is meer kilo's. Tijdens de overgang melden 83-99% van de vrouwen vermoeidheid of weinig energie. Niet omdat je plots lui bent geworden, maar omdat je lichaam aan het reorganiseren is. De oorzaak? Vaak geen pure overgang, maar een cocktail van slaapproblemen, hormonale dalingen, slaapaandoeningen zoals apneu, en soms ook depressie of chronische ziekte. Minder slaap zorgt voor meer vermoeidheid overdag. Minder energie leidt tot minder beweging. In meerdere studies blijkt hetzelfde. Lage fysieke activiteit is dé voorspeller van vet- en gewichtstoename tijdens en na de overgang. Minder stappen, minder intensiteit, minder energieverbruik. Je energie zakt, je stemming daalt en je motivatie verdwijnt langzaam. Dit verhoogt je risico op overgewicht, hoge bloeddruk, diabetes, hartziekte, hoofdpijn en lage eigenwaarde. Slaaptekort raakt dus niet alleen je energie, het raakt je hele lijf. Een grote overzichtsstudie bevestigde het. Chronische slaapverstoring gooit alles in de war. Van hongerhormonen tot bloedsuiker, van stressregulatie tot stemming. Elk systeem krijgt een klap. En de gevolgen? Meer eetlust, slechtere glucosecontrole, hogere cortisolwaarden en op de lange termijn meer risico op overgewicht, depressie en hart- en vaatziekten. 1 nachtje slecht slapen voelt misschien onschuldig, maar chronisch slaaptekort is een metabole handgranaat met vertraging. Dit hoofdstuk samengevat in 3 zinnen. Minder slaap leidt tot minder energie en dit zorgt weer voor minder beweging. Vermoeidheid is geen luiheid. Het is biologie uit balans. Chronisch slaaptekort is een vertraagde stofwisselingsbom.
Van ruststand naar overdrive. De afname van oestrogeen en progesteron beïnvloedt rechtstreeks je zenuwstelsel, temperatuurregeling en biologische klok. Precies de systemen die je slaap stabiel houden.
Oestrogeen speelt normaal een sleutelrol in het afstemmen van melatonine, lichaamstemperatuur en cortisol. Zodra dat hormoon daalt, raakt die balans zoek. Een studie liet zien dat vrouwen in de perimenopauze met slapeloosheid hun melatoninepiek 's ochtends kregen in plaats van 's nachts. Het gevolg is moeilijk in slaap vallen en te vroeg wakker worden. Een bevolkingsstudie met 6.179 vrouwen bleek dat inderdaad te bevestigen. Dit kwam voornamelijk door opvliegers en zweetbuien. Daarnaast hadden ze meer last van slaapapneu. Vrouwen die nog niet in de overgang zaten, hadden hier aanzienlijk minder vaak last van. En ja, slaap en cortisol. Er is duidelijk een link tussen weinig slaap en verhoogde cortisolspiegels. Maar wie begon er eerst? Dat blijft een kip-of-ei verhaal. Wat wel zeker is, ze houden elkaar stevig in hun greep. Hoe slechter je slaapt, hoe gestrester je lijf. En hoe gestrester je lijf, hoe meer je nachten ontsporen in onrust en wakker liggen. Een clusteranalyse uit 2020 liet zien dat vrouwen met ernstige slapeloosheid ook hogere scores hadden op depressie en pijn. Dit duidt op een diep verweven klachtenpatroon. Japans onderzoek bevestigde dit. Slapeloosheid hing sterker samen met een sombere stemming dan met opvliegers. Dit hoofdstuk samengevat in 3 zinnen. Dalend oestrogeen ontregelt melatonine, temperatuur en je klok. Gevolg? Moeilijk inslapen, vroeg wakker, onrustige nachten. Slaap en stress versterken elkaar in een kip-of-ei-cyclus. Je stresssysteem raakt ontregeld. En nu we toch lekker in het stress- en cortisolverhaal zitten, laten we meteen even doorpakken. Normaal gesproken houdt oestrogeen, de HPA-as, je hormonale stresssysteem, netjes in toom. Het tempert cortisol en houdt je stressrespons stabiel. Maar tijdens de overgang valt die rem weg. De HPA-as raakt ontregeld en je cortisolwaarden schieten omhoog of schommelen juist wild. Hierdoor reageert je lichaam gevoeliger op elke prikkel. Het zit niet tussen je oren, het is pure biologie met de stressknop op turbo. In de Sierra Midlife Women's Health Study steeg het cortisolniveau aanzienlijk tijdens de late perimenopauze. Dit gold ook voor vrouwen die hun stress niet hoger inschatten. Die toename hing samen met opvliegers en nachtelijk zweten. Dit wijst erop dat niet alleen emotionele stress, maar ook fysiologische stress het cortisol omhoog drijft. Onderzoek laat zien dat chronische stress en de druk van midlife cortisol meer verhogen dan het oestrogeentekort zelf. Druk van midlife? Ja, het kan een pittige tijd zijn met weinig slaap, zorgen voor anderen en carrière-stress. Je hoeft geen angst te hebben voor cortisol. Je moet het alleen in het juiste ritme houden. Niet de aanwezigheid van cortisol is het probleem, maar de constante piekstand. In een gezond ritme stijgt het 's ochtends om je wakker te maken en energie vrij te geven. En 's avonds daalt het, zodat je lijf kan herstellen, opladen en rustig de nacht inglijden. Het gaat dus niet om minder cortisol, maar om betere timing. Stress met een ritme, in plaats van stress zonder rem. Dit hoofdstuk samengevat in 3 zinnen. Oestrogeendaling ontregelt stresssysteem. Midlife stress verhoogt cortisol meer dan oestrogeendaling. Het draait om cortisol timing, niet om elimineren. Cortisol houdt je overeind, totdat je omvalt. Maar cortisol is niet je vijand, het is je lijfwacht. Maar als de sirene blijft loeien, breekt de lijfwacht je huis af. Stel, je brein spot gevaar, een deadline, ruzie, piekergedachten en slaat op de knop. Je bijnieren spuiten cortisol uit, een glucocorticoïde hormoon dat je razendsnel paraat zet. Klinkt slim en dat is het, tot de alarmstand chronisch wordt. Maar wat doet cortisol precies? Het verhoogt je bloedsuiker door in de lever gluconeogenese aan te zetten. Het gaat dus extra brandstof klaarzetten. Het breekt spiereiwitten af en zet aminozuren om in suiker. Dit is een tijdelijk offer om te kunnen knallen. Ook remt cortisol tijdelijk insuline en tempt je immuunsysteem, zodat bijna alle energie naar overleven kan. Maar als dat stressalarm te lang blijft loeien, keert het systeem zich tegen je. Dit hoofdstuk samengevat in één zin. Bij acute stress is cortisol briljant. Bij chronische, destructief. Constant overleven. Wat begon als een briljante overlevingsreactie, verandert langzaam in een metabool mijnenveld. En hier komt de kettingreactie die vetverlies saboteert, stap voor stap. Meer eetlust en cravings. Cortisol duwt je richting snelle energie en gooit de balans tussen honger- en verzadigingssignalen uit het lood. Hierdoor eet je onbewust meer. In een studie met 59 gezonde vrouwen reageerden sommige deelnemers sterker op een stressor en kregen een hogere cortisolpiek. Die groep at daarna 20 tot 40% meer calorieën aan het snackbuffet. Niet van worteltjes, maar van vetrijke, zoete comfortfoods. Alsof stress letterlijk je hand naar de koektrommel stuurt. Dit patroon wordt bevestigd door meerdere onderzoeken en een meta-analyse. Stress zet je niet alleen aan, het zet je aan het eten. Meer buikvet. Cortisol heeft een favoriete parkeerplaats en die ligt rond je middel. Je vet is niet één uniforme spons. Buik- en orgaanvet barst van de glucocorticoïde receptoren. Meer sloten, meer kansen voor cortisol om de sleutel erin te steken. Voorkeur voor opslag in de buik. Dat is de klassieke stressbuik. Het eindresultaat is hetzelfde als bij insulineresistentie. Meer buikvet. Alleen neemt cortisol een andere route in je lijf. Minder spiermassa. Wanneer stress lang aanblijft, remt het de MTOR-signaling. Je interne bouwvoorman voor spieropbouw. Dit leidt tot minder eiwitsynthese, sneller spierverlies, tragere stofwisseling. Toch breekt cortisol de natuurwet van energiebalans niet. Calorieën in, calorieën uit. Maar maakt het wel zwaarder. Je kunt dus prima vet verliezen met hoge cortisolwaarden. Alleen wordt het een stuk moeilijker vol te houden. Dit hoofdstuk samengevat in 3 zinnen. Cortisol verhoogt je eetlust en craving voor rommelvoer. Buik- en orgaanvet barst van de glucocorticoïde receptoren. Chronische stress breekt spieren af.
Depressie. Vroeger moeiteloos, nu ineens te veel. Je voelt het, maar je kunt het niet aanwijzen. Alsof iemand je innerlijke dimmer lager heeft gezet. Je wordt wakker voor de wekker. Niet fris, wel onrustig. Overdag is er die vreemde mix van zware benen en licht hoofd. Dingen die je vroeger moeiteloos deed, voelen ineens te veel. Je grijpt sneller uit naar zoet, je lontje is korter en aan het einde van de dag denk je, waar is mijn oude ik gebleven? Dit is de onzichtbare kant van de overgang waar bijna niemand over praat. Niet alleen opvliegers en menobuik, maar ook somberte, angst, prikkelbaarheid en brain fog kunnen onderdeel zijn van de overgang. Belangrijk, het zit niet tussen je oren. Het is biologie in transitie. Dit hoofdstuk samengevat in 1 zin. Dingen die je vroeger moeiteloos deed, voelen ineens te veel. Waarom is er meer kans op angst en depressie? Tijdens de overgang verandert niet alleen je hormoonspiegel, maar ook de chemie van je brein. Onderzoek laat zien dat vrouwen in de perimenopauze veel vaker te maken krijgen met depressie en angstklachten. Dit komt doordat oestrogeen wild op en neer schommelt en vooral daalt. En dat heeft directe invloed op je stemming. Volgens een overzicht in Frontiers in Psychiatry zijn het juist die hormonale schommelingen die het brein uit balans brengen. Daardoor word je gevoeliger voor stress, somberheid en emotionele ontregeling. Ze beïnvloeden hersensystemen voor serotonine, BDNF, stressregulatie en oxidatieve stress. Serotonine daalt,
minder kalmte en slechter humeur. BDNF daalt. Minder groei en veerkracht voor je brein. Meer cortisol, meer stressdrive. Meer LDL plus oxidatieve markers. Meer roest in het systeem. Je menopausale brein wordt neuroontvlambaar. Het reageert sterker op stressprikkels die vroeger geen vlammetje gaven. Stap daarbovenop de midlife-realiteit die vaak wordt vergeten. Zorgdruk en de sandwich-generatiestress. Relatie- en identiteitsveranderingen en ouder worden zorgen. Slaapverstoring, opvliegers en veranderingen in seksualiteit. De biologie legt het lontje, het leven steekt het aan en samen bepalen ze hoe jij je voelt. Bottom line, het is een complexe puzzel, geen karakterfout. Complex betekent niet hopeloos. Het betekent dat er meerdere knoppen zijn waaraan we kunnen draaien. Rustig, één voor één. Dit hoofdstuk samengevat in 3 zinnen. Oestrogeen schommelt, serotonine daalt en cortisol stijgt. Ontsteking maakt je brein emotioneler en minder veerkrachtig. Midlife stress plus biologie is mentale cocktail met impact.
De vele gezichten van depressie. En als dat op zichzelf al niet erg genoeg is, rapporteren deze vrouwen heftigere opvliegers, meer nachtzweten en grotere uitputting. Met andere woorden, wat je voelt in je hoofd kleurt wat je voelt in je lijf. En andersom. Die koppeling zie je haarscherp terug in hoe je naar je lichaam kijkt. In een studie bij 307 postmenopausale vrouwen bleek een negatiever lichaamsbeeld een sterke voorspeller van zowel depressie als angst. Dit stond los van leeftijd of BMI. Het gaat dus niet alleen om fysieke veranderingen, maar ook om perceptie en betekenis. En wat je voelt in je hoofd en lichaam loopt door tot in de slaapkamer. Tijdens de perimenopauze hangen depressie en angst nauw samen met seksuele dysfunctie. Minder zin, moeilijker opwinding en meer frictie in de relatie. Niet omdat jij minder wil, maar omdat je neurohormonale landschap verschuift. Ondertussen schuift vaak ook de stofwisseling mee. Dit hoofdstuk samengevat in 1 zin. Negatief lichaamsbeeld vergroot angst en depressie. De negatieve spiraal van depressie. Depressie en angst tijdens de menopauze gaan vaker samen met hoge BMI, meer buikvet en metabole problemen. Dat is de biologische kant van de medaille. En het helpt verklaren waarom afvallen ineens anders voelt dan vroeger. De menselijke tol is groot. Meer sociale terugtrekking, minder bewegen, lagere kwaliteit van leven. Postmenopausale vrouwen met depressie waren 3 keer zo waarschijnlijk om een chronische ziekte, fysieke beperking of eenzaamheid te rapporteren. En minder bewegen heeft zo ook weer zijn eigen consequenties. In een grote studie hadden vrouwen die weinig bewogen niet alleen een hoge BMI en meer lichaamsvet, maar ook meer angst en depressie. Vrouwen met minder spiermassa rapporteerden zelfs de zwaarste depressieve klachten. Alles grijpt in elkaar. Stemming beïnvloedt je neiging om te bewegen en minder bewegen zorgt weer voor meer angst en depressie. Dit hoofdstuk samengevat in 1 zin. Slechte moed leidt tot minder bewegen, wat weer resulteert in een nog slechtere moed. Hand in hand naar de koektrommel. Waarom de overgang je naar de koektrommel duwt? Nee, het is geen gebrek aan wilskracht. Dit is je biologie en psychologie die, tijdelijk, hand in hand naar de koekjestrommel wandelen. Je voelt het misschien al een tijdje. Minder grip op je emoties. Sneller geïrriteerd. Vermoeider. En voor je het weet, hoor je het klikje van de koektrommeldeksel. Niet omdat je geen discipline hebt, maar omdat je brein schreeuwt: even rust, alsjeblieft. In een studie uit 2024 bleken vrouwen met menopausale klachten, zoals angst, depressie en hersenmist, vatbaarder voor emotieeten. Ook slaapproblemen, pijn en opvliegers vergroten het risico op eetbuien. Hoe zwaarder de klachten, hoe groter de emotionele ontregeling.
En dat is precies waar het misgaat. Je brein zoekt balans en eten is een snelle, chemische shortcut. Bij emotie eten is voeding even geen brandstof meer, maar een noodrem voor een overprikkeld zenuwstelsel. Want negatieve emoties, angst, somberte, vermoeidheid, zijn tijdens de overgang niet alleen frequenter, maar ook intenser. Ze worden directe triggers voor emotie eten. Wanneer je brein spanning en verdriet wil dempen, vraagt het niet om komkommers, het vraagt om snelle dopaminestootjes. Calorierijk, zoet en vet eten voelen voor je brein als mini-antidepressiva. En dat voelt, heel even, alsof alles weer klopt. Totdat de schuldgevoelens binnendringen. Want dat blijkt, niet het eten zelf, maar het gevoel van controleverlies, het idee dat je het niet meer in de hand hebt, vergroot de kans op meer eetbuien. En hoe meer je dat denkt, hoe sterker het patroon wordt. Je brein leert, eten kalmeert. En dat doet het, tot het dat niet meer doet. En alsof de hormonale chaos nog niet genoeg is, saboteert slaaptekort je wilskracht ook nog eens van binnenuit. Daarbovenop verandert je lichaam. Vet verdeelt zich anders. Je gewicht kruipt omhoog. En je voelt je minder thuis in je eigen lijf. Dit hoofdstuk samengevat in 3 zinnen. Meer angst, somberte en vermoeidheid is meer cravings. Calorierijk eten voelt als mini-antidepressiva. Voor even. Niet het eten, maar het gevoel van controleverlies voedt eetbuien.
Is strenger diëten wel de oplossing? Veel vrouwen reageren reflexmatig. Strenger diëten, harder zijn voor zichzelf. Maar dit wakkert juist schuld, schaamte en overeetcycli aan. Je probeert controle te herwinnen met regels, maar elke misstap voelt als falen. Een onderzoek ontdekte dat mensen die vasthouden aan rigide dieetstrategieën vaker last hebben van symptomen van een eetstoornis, stemmingswisselingen en obsessieve focus op lichaamsvorm en gewicht. En dit is nog maar het begin. Nieuw onderzoek met de Flexible or Rigid Control of Eating Scale laat het opnieuw zien. Rigide diëten werkt averechts. In een andere studie zagen onderzoekers dat een rigide houding het juist lastiger maakt om gewicht vast te houden na een dieet. Het verhoogt de stress en de kans op terugval. En dat is een onderdeel van het probleem. Zodra iets niet mag, wil je het juist nog liever. Dat is geen zwakte, dat is psychologie. Er is keihard bewijs dat het verbannen van bepaald eten juist meer trek veroorzaakt in precies dat wat je hebt geschrapt. In 1 studie leidde het schrappen van brood zelfs tot 3 keer zoveel uitvallers. En waarom lukt het veel mensen niet om hun nieuwe gewicht vast te houden? Omdat ze stoppen met de regels. Yep, de regels die ooit werkten worden op den duur breekbaar. Rules are meant to be broken. Geldt dus ook voor diëten. Restrictie maakt dingen niet alleen aantrekkelijker, het geeft ze meer waarde en roept verlangen op. Het is gewoon de natuur van de mens. We willen wat we niet mogen hebben. Menselijk, toch? Dit hoofdstuk samengevat in 3 zinnen. Strenge regels verhogen stress, cravings en terugvalrisico. Restrictie activeert het verlangen, niet je wilskracht. Rigide diëten saboteren je op de lange termijn. Waarom kiezen menopausale vrouwen voor streng? Maar waarom kiezen zoveel vrouwen in de overgang juist voor rigide dieetregels? In een grote studie onder 1001 vrouwen van middelbare leeftijd zagen onderzoekers iets opvallends. Tijdens de perimenopauze kwamen meer eetbuien voor, terwijl vrouwen na de menopauze juist neigden naar orthorexia, obsessief clean eten. Beide patronen bleken sterk voorspeld te worden door ontevredenheid over het lichaam. En daar stopt het niet. Het leidt dat psychologische inflexibiliteit, moeite met het accepteren van lichaamsveranderingen of ouder worden, een belangrijke schakel is. Het vormt de brug tussen lichaamsontevredenheid en rigide eetgedrag. Met andere woorden,
Wie zich moeilijk kan aanpassen aan het veranderende lichaam, grijpt vaker naar controle. En bij vrouwen gebeurt dat vaak via eten. En dit is een hele begrijpelijke reactie op druk en verandering. Maar er is ook iets waar nooit over gesproken wordt. De maatschappelijke druk. De onzichtbare verwachting dat je als vrouw jong, strak en slank moet blijven. Het constante vergelijken, corrigeren en compenseren maakt eten niet rationeler, maar emotioneler. Voeding verandert van brandstof in beloning, van energie in emotie. Door slechte moed ga je eten. Daarna ervaar je schuldgevoel. Dit schuldgevoel kan er weer voor zorgen dat je nog meer gaat eten om jezelf te kalmeren. Zo ontstaat een lus die zichzelf voedt, letterlijk en figuurlijk. Een intrigerende studie liet zien dat dit niet alleen tussen je oren zit. Vrouwen met een niet-natuurlijke menopauze, vooral na eierstokverwijdering, worstelden vaker met restrictief eetgedrag. Ze rapporteerden ook meer symptomen van eetstoornissen dan vrouwen die natuurlijk in de menopauze kwamen. Dit lijkt erop te wijzen dat een abrupte hormoonval de controlebehoefte rondom eten plots kan triggeren. Dit hoofdstuk samengevat in 3 zinnen. Ontevreden over je lijf? Dan zoek je controle. Psychologische inflexibiliteit versterkt rigide eetgedrag. Abrupte hormoonval triggert controlebehoefte rond eten.